Onze overdenking betreft het u voorgelezen schriftgedeelte uit Matteüs 16. Het heilige evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 16. Ik lees alleen u voor het laatste gedeelte van vers 26. Matteüs 16, vers 26, het laatste gedeelte. Daar spreekt het woord van de Heere al dus op. Wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Tot zover. Let mij een ogenblik op de theologie van de glorie contra de theologie van het kruis. Misschien een beetje moeilijke woorden, maar dat wordt hopelijk wel duidelijker bij de overdenking van dit schriftgedeelte. Het gaat dus om de leer van God, of van de glorie, of van het kruis. Niet dat we die twee elkaar uitsluiten, glorie en kruis, want de Heer Jezus Christus is verheven tot de hoogste eer en waardigheid en glorie in de hemel, aan de rechterhand van de Vader. En toch, wij weten allemaal wel een klein beetje wat er zo bedoeld wordt met de theologie van de glorie. Bij veel theologen, godgeleerden, loopt er een sterke lijn van die glorificatie door hun werk heen. Het lijkt wel of dat zij het kruis en ook de kruissituatie van de kerk onder het kruis, of dat ze die voorbij zijn. En dan doen we een greep naar de macht, naar de cultuur. Ja, ieder terrein van het leven lijkt haast al voor ons te vallen. En alle moeten zich overgeven aan koning Jezus, want hij is de koning. Ook nu vind je dat, al is de kerk dan niet van zo'n grote betekenis, maar in haar uitingen, in het groot gezien dan, daar loopt ook die lijn doorheen van naar de glorie, de overwinning. Op alle terreinen van het leven, in alle structuren, zal de gerechtigheid moeten triomferen. En dan zijn we bezig met de gedachte van die aarde, waar God van droomt, en die wij enigszins gestalte moeten geven, hier en nu. Ja, ook onder wat wij dan noemen, wij Calvinisten, is die gedachte van de glorie ook niet vreemd. Want voor de oorlog heb ik wel gehoord, als er dan in een stadion een bijeenkomst was en Colijn of een van de grote mannen sprak, oh, dan dreunde alles van het gezang. Als het strijdlied aangeheven werd, of het loflied, gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht, uw vrije gunst, alleen werd de ere toegebracht, wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen, door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Je vraagt je wel eens af, zou een mens onder dat alles zichzelf niet overschatten?
zou hij ook niet overschatten? Ja, je zou zeggen, dat kan niet, hè? Want voor het geloof zijn alle dingen mogelijk. Maar mag ik het bij deze gelegenheid en in dit verband toch eens zeggen? Zou hij het geloof niet overschatten? Want inderdaad, dat geloof, dat is een kracht, God, dat is een... Ja, indien gij geloof had als een mosterdzaadje. Indien. Maar dat geloof, dat functioneert, dat werkt in zwakke, nietige, ongelovige mensenkinderen, in schepselen. Je zou dan beter zo kunnen zeggen, ja, je kunt het geloof niet overschatten, maar wij kunnen de gelovigen wel zeer zeker overschatten. En we moeten haast zeggen, kunnen we wel spreken van gelovigen en gelovigen? Of is het eigenlijk meer zo dat we zouden moeten zeggen, de gelovende, die steeds door de inwerking van woord en geest gelooft. Heere, ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. Wat je nou in de grote lijnen vaak ziet, die theologie van de glorie. Het kruis dat ligt achter ons. We zijn behouden, we zijn gered. We zetten de vlag overal op en willen alles in beslag nemen voor de heerschappij en de koningsmacht van Jezus. Die grote lijn, dat voelt je wel aan, die komen van binnenuit, uit die enkele mens. Wij wijzen bewijs, we spreken hier zomaar niet een of andere doorvloeiing aan, waarin men vergeet en waarbij men vergeet dat wij nog op de aarde zijn. En dat wij nog aan allerlei ellende onderworpen zijn. En dat wij wel dagelijks mogen zeggen, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En er is een wet in mijn leden die mij gevangen neemt. Ik ellendig mens, wie zal mij toch verlossen? Ja, dan is er ook wel sprake van glorificatie. Ik dank God door Jezus Christus. Maar dat wordt dan beoefend midden in de nood van ons eigen leven en van ons bestaan hier op aarde. Dat is niet zomaar een... Ja. Een gearriveerd zijn. Een volmaakt zijn. Nee, dat is juist de goede strijd des geloofs. En toch zei ik, wat je nou het groot ziet, dat zit hier in ons eigen hart. Dat zit er al zeggen. Eén ding wou ik nog zeggen, voor ik bepaalde dingen uit dit schriftgedeelte aanwijs. Je moet niet denken dat tegenover die theologie van de glorie, dat ik daar nou tegenover wil zetten dat eigenwillige, eigen gemaakte van onze godsdienst. Waarbij je alleen maar een stempeltje kan krijgen als je zoveel mogelijk klaagt, murmureert, donkerheid naar voren brengt en duisternis, dan is het goed. Nee. Nee, wij blijven bij het woord van God, dat de apostel zegt, wederom zeg ik u, verblijd u. Maar, dan zal dat niet de blijdschap zijn van ons gloriëren. Maar het zal de blijdschap zijn, zo hij vertoeft, verwijt hem. Hij zal gewisselijk komen en niet achterblijven. Hij komt. In dit hoofdstuk zijn merkwaardige dingen aan de orde. Petrus heeft beleden, dat staat voor het gedeelte dat ons is voorgelezen. Petrus heeft beleden op de vraag, maar gij wie zegt gij dat ik ben? Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En toen heeft de Heer Jezus gezegd, zalig zijt gij Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Christus is dus grotelijk verblijd met de belijdenis van Petrus dat hij is de Zoon van God. Van de levende God. Ja. Petrus is zelf ook een zoon, hè? Dat woordje zoon is in de Bijbel niet onbekend. De rust, als het ware, je zou bijna zeggen, een zware belasting op. Zoon. Vorige week, heb ik gezegd, of eerder vorige week, een kind is nog geen zoon. Niet altijd een zoon. Hij gedraagt zich in ieder geval niet altijd als een zoon. Wie weet dat Isaac had twee zonen, Jacob en Esau. Abraham had ook 12 zonen. En Adam had ook zonen. We weten van Kain en Abel en Enos en Seth. En er zullen wel dochters ook bij geweest zijn, maar die worden ons niet genoemd. Ja, zou Petrus beseft hebben dat hij ook een zoon van Adam is? Dat weet ik niet. Of dat hij op dit moment daaraan gedacht heeft. Want de Vader, God de Vader, geeft hem in om te belijden dat Jezus Christus de Zoon van de levende God is. En op zo'n moment beseffen wij niet altijd dat wij zonen van Adam zijn. En dat wij zonen zijn die Adams beeld en Adams gelijkenis vertonen. Dat beseffen we meestal niet gelijk. Ja. Hier komt het prachtig uit. Dat is zuiver Gods werk. Gij zijt de Christus. Hij weet het van Gods wegen. Maar verstaat hij nou ook wat hij zegt? En is het nou ook enigszins duidelijk dat het van zo'n ontzagwekkende betekenis is? Hier staan 12 discipelen. 12 zonen van Adam. En daar staat naast de Zoon van God. Van de levende God. Weliswaar in ons vlees en bloed, maar toch de Zoon van God. Ik denk dat ze de draagwijdte, net zo min als wij de draagwijdte kunnen voelen en verstaan, dat zij het ook niet zo verstaan hebben. De andere, Petrus sprak ook namens de andere, die met verbazing toegekeken dat Jezus Christus daar zoveel waarde aan hecht aan deze belijdenis. Ze hebben ook verbaasd gestaan over de grondvesting van de gemeente op die belijdenis. En dat ze de sleutelen van het koninkrijk der hemelen krijgen. Nee, Het zal wel zo zijn zoals het altijd is. Na deze zult gij het verstaan. Meer en meer verstaan. Als die belijdenis nou aan het licht gekomen is, dat Jezus Christus de Zoon van God is, dan begint hij zijn discipelen te vertonen, te laten zien, te merken met zijn woorden, met alles, dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en dat hij veel moest lijden. Van de overpriesters en de ouderlingen en de schriftgeleerden en dat hij gedood moest worden. En ten derde dag opgewekt. Petrus, toen hij dat zei, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, dus sprak hij de volkomen waarheid. Toch zat Petrus met alle vezels van zijn denken in de theologie van de glorie. Dacht je dat hij bij die belijdenis van Christus, dacht je dat hij toen dacht, dat deze Zoon zichzelf als een offer zou geven om zijn zonden? Nee. Dacht je dat er iets duidelijk was voor Petrus, dat die Zoon van God nou het lam was dat de zonde der wereld wegdraagt? Was de koning, de grote koning, de Zoon van God en de Zoon van David, de Messias, de beloofde aan de vaderen? Als Jezus dan ook enigszins hun voor gaat stellen, dat deze Zoon van God, hij, dat hij overgeleverd zal worden, bespot, geslagen, gehoond, veel lijden en tenslotte gedood. Dan komt direct die theologie van de glorie, die komt naar buiten. Want Petrus neemt Jezus apart. Dit gaat naar Petrus gevoel en verstand veel te ver. Dit mag niet. Hij begint hem te bestraffen. Dat doet Petrus niet zo gauw, de meester bestraffen. Maar dit is wel zoiets ergs. Nu gaat de meester beslist te ver. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En wat hoor ik nou? Lijden, overgeleverd, dood. In het oor van Petrus klinken de woorden van de Heer Jezus als een ketterij. Als een dwaasheid. Daar wil die allerminst aan. Want dat kan gewoon niet. Hoe kan nou die hoge en verhevene zo in de laagte worden neergeworpen? Daarom zegt hij: wees u zelf genadig. Dit zal u geenszins geschieden. Moet je niet zeggen meer. Meester. De anderen zouden er ook verkeerd begrijpen en moedeloos van worden. Dat is toch geen praat die u doet. Overgeleverd. U hebt net gezegd over de gemeente die gegrondvest zal worden op die belijdenis dat u de Christus, de Zoon van God bent. Dan moet u niet alles met uw eigen woorden weer afbreken en teniet maken. Als dan Petrus lacht, dan zou er direct een uitroeper komen. De koning van Israël. De koning van Jeruzalem. Hij komt. En daarom wordt hij zo boos. En daarom is het in zijn oren en hart allemaal verkeerd wat de Heer Jezus doet en zegt.
En hij zegt, je moet je eigen genade, je kunt er gewoon voor jezelf zorgen. Je kan voor ons zorgen. Je kan overal voor zorgen. Je kan de wind en de zee kun je aan en de golven. En je kunt brood vermenigvuldigen. En wat hebt u al gedaan? U hebt al doden levend gemaakt. Het is toch te gek dat u voor alles en iedereen zorgt en voor uzelf niet? Dat is toch onzin? Je moet toch voor jezelf zorgen? Je moet geen zelfmoordenaar zijn. Het lijkt wel of dat u levensmoed bent en levenszat. Om de zomer, dat kan u wel voorkomen. Daar heb je die theologie van de glorie. Omhoog. Steeds hoger. Ja, natuurlijk, het is allemaal goed bedoeld. Petrus gunt de meester het beste. Maar hij heeft niet in de gaten dat God hem het beste gunt. En dat de Heer Jezus Christus zijn kerk het beste gunt en geeft. Heeft hij niet in de gaten. Hij denkt, ik gun mijn meester, dat gun ik hem niet. En ik moet het zij ook niet gunnen. Zo gaan we door. Tot heerlijkheid. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Typerend voor dat menselijk leven. Wat kan een mens gegrepen zijn door de waarheid? Wat kan hij ermee bezig zijn? Wat kan hij de waarheid beleiden? Goed, daar zeg ik niks van. Nou komt de praktijk van het leven. Het is allemaal niet zo glorieus. Nee. Niet alleen dat de prediking telkens spreekt van een tarwegraan dat in de aarde valt en sterft en van kruis opnemen en jezelf verloochenen. Wordt dat kruis opnemen en dat zelf verloochenen, dat wordt ook nog een stukje levenspraktijk van vaders en moeders, zonen en dochters. Wat ook nog een stukje levenspraktijk. Blijkt toch allemaal niet zo eenvoudig te zijn en zo ongecompliceerd als dat je dacht. Dit valt tegen. Mensen vallen tegen. De preek valt nogal eens tegen. Oh, er zijn zoveel dingen te noemen. En de mens zit aan de kant van de glorie. Nou, dat valt me tegen, hoor. Dat had ik niet gedacht, hoor. Nee. Waarom niet? Hij wil omhoog. Omhoog. Ja, want, kijk, je moet er, wat zullen de mensen wel zeggen? Van dit, van dat, van zus, van zo. Maar daar voelt hij niks voor, natuurlijk niet. Je staat liever in een goed blaadje dan in een kwaad blaadje of in een kwade reuk. Ja, er wringt gewoon iets, hè. Want in woorden is het wel waar, kruis opnemen, maar om het nou in de praktijk van het leven op te nemen en geen grote bek op te zetten van dit en van dat en te vergrimmen en te verbitteren, dat valt niet mee. En dat die man is maar een mens en die vrouw is maar een mens, dat heb je altijd wel gezegd. Maar als je er nou in de praktijk mee geconfronteerd wordt, dus kunnen we weinig hebben. Dat we zelf vaak zo ontzaglijk tegenvallen eigenlijk. Dat we één grote tegenvaller zijn, dat hebben we dan niet in de gaten. En dan zitten we dan. En je zou zeggen, hoe krijgt een mens het notabene in zijn hoofd om dan tegen de meester te zeggen? Ja, hoor eens. U bent de zoon van God, daar twijfel ik niet aan. Maar wat u nou praat, dat is wel misgepraat, hoor. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Wij zien juist uit dat het volk tot het besef zal komen. En de fariseeërs en de overpriesters en de schriftgeleerden. Want dat zijn toch de leiders van het volk. Wij hopen en wij wachten op het moment dat er een geestelijke ommezwaai komt. En dat zij ook mee gaan doen in deze beweging. En als die eenmaal zover zijn, dan komt het wel goed. Zo'n koning, zo'n zoon van God, die kan toch 1000 Romeinen in 1 keer dood laten vallen? En die kan toch in 1 keer heel die overheersende macht wegvagen? En dan krijg je die tegenstelling. Maar hij, zich omkerende, zei tot Petrus, ga weg achter mij. Hé. Er zit toch troost in. Ga weg achter mij. Er staat niet, ga weg in het eeuwige vuur dat de duivel en zijn engelen bereid is. Er staat ook niet, ga weg. Maar er staat, ga weg achter mij. Neem je plaats maar weer in, achter mij. Niet weg, niet heen gaan. Kom er maar weer bij, Petrus. Ik verstoot je niet. Maar, hij noemt hem een Satanus. Een verklager. Een hinderaar. Die probeert de Heer Jezus te laten vallen. Zoals de duivel. Eenmaal in de woestijn. Jezus 40 dagen verzocht. Dat was ook de Satan die dat deed. En dat is nu Petrus. Toen wilde de Satan hem al wegtrekken naar de glorie. Ik wil je alles geven. Macht, eer en aanzien, alle koninkrijken van deze wereld. Je hoeft niet aan het kruis. Je hoeft niet te lijden en te sterven. Je kan het zo krijgen, als je maar doet wat ik zeg. Als je maar 1 keer jezelf wilt zijn. Jezelf. En niet allemaal over God en Vader. Nee. 1 keer jezelf. Je hebt toch honger? Maak maar een broodje. Je bent toch veilig in Gods hand? Spring dan eens van de tempel. De engelen zullen je wel dragen. Kijk eens om je heen. Alles zal ik je geven. Daar ligt de hele wereld in de glans van de zon. Als je 1 keer, als je nederbuigt en mij aanbidt. Er staat geschreven. En nou komt Petrus. Een kind van God. Een geroepene. Een belijder die de goede belijdenis heeft uitgesproken. En die staat daar als een Satan voor de Heer Jezus. Ga achter mij. Satanas, je bent een aanstoot. Dat betekent, jij bent zo'n steen waar de voorbijganger over valt. En zijn been breekt of zijn nek breekt. Een aanstoot. Een sta in de weg. Jij verzoekt mij om van de wil van God af te wijken. Want je verzint niet de dingen die God bedacht en uitgedacht heeft, maar de dingen die van de mensen zijn. En de mensen willen gloriëren, ondanks alles. Ondanks dat we weten dat we allemaal gevallen schepselen zijn, zondaren. Ja, dat is wel zo, maar daar kun je niet bij blijven staan. Vooruit, hangt de vlag uit. Maar zegt Jezus, dat zijn de dingen van de mensen. Van de dwaze mensen. Van de Satans mensen.
die door hem, mede door hem en door hun eigen verderf opgepord worden om te groeien. Zijn ziel verheft zich. Ze is niet recht in hem. Zo is het met recht hier. O, wat een harde woorden. En toch zo nodig, Satan. Een mens wil onder alle omstandigheden handhaven dat hij toch een kind van God is en dat hij toch wel dit en toch wel dat. Hij wil niet aanvaarden dat hij zich kan openbaren als een Satan. En dat hij de Heer Jezus vlak voor de voeten loopt. En dat als die mens zijn zin krijgt, dan is het afgelopen. Dan kan die nooit meer zalig worden. En dan gaat Christus spreken, we hebben er al meer bij stilgestaan, ik doe het even vluchtig, gaat hij spreken over dat als iemand nou achter hem wil komen, die moet zichzelf verloochenen. Moet het kruis opnemen en hem volgen. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal het zelf verliezen. En wie het zal verliezen om mijnentwil, die zal het zelf vinden. Daar wordt de hele weg van kruis in getekend. De weg van het verlies. Dat daar nou de winst in zit, in het verlies. En dat daar nou alles om gaat eigenlijk. Die het wint, die verliest het. Maar die het mag verliezen, die zal het eeuwig winnen. Die zal eeuwig het leven vinden. En dan gaat de Heer Jezus zeggen, wat baat het nou, mens, zo die de hele wereld gewint. Je moet dat echt zien in de omgeving waarin dat staat, hoor. In de eerste plaats. Wat baat het nou, Petrus, als ik koning word? Wat baat dat nou, als ik op de troon zit? En als zou de keizer van Rome voor mij buigen? Wat baat dat nou? En dat jij mijn minister bent. En je bevelen uitvaardigt. Wat baat dat dan? Als je tot de glorie gekomen bent. En je leidt schade aan je ziel. En met dat schade, dan wordt hier niet bedoeld van de schoorsteen eraf of zo. Of zoals een huis schade kan hebben. Maar hier wordt bedoeld een eeuwige schade. Een schade. Een onherstelbare schade. Wat heb je dan? Al regeer je over de hele wereld. Of, daar heb je het woord wat ik u voorlas. Wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Wat moet je geven? Om je ziel, je leven, jezelf te bevrijden. Om jezelf vrij te kopen. Los te kopen. Hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Ook niet al zit je op de troon. Al heb je de hele wereld als je gebied. Al ben je het lijden voorbij. En al denk je, mijn huis zal eeuwig staan van kind tot kind gedurende overgaan. Wat, al ben je bekeerd, of gerechtvaardigd, of hoe je het noemt, vergevorderd in de heiligmaking? Wat moet je geven tot lossing van je ziel? Als God zegt, bereid uw huis, want gij zult sterven. Als de dood komt, die harde schuldeisers. Net daarachter het rechtvaardig oordeel van God. Wat moet je geven? Je kunt de Heere geen goud en zilver geven. Want het is al van hem,
het goud en het zilver en het vee op 1000 bergen is van de Heer. En dat is ook geen vergelijking. Ik met mijn zonde, met mijn gevallen natuur, met het oordeel dat op alle vlees rust en dat stomme goud en zilver. Ja, maar als je er nou veel om vraagt en als je nou, wat zal een mens geven om zijn ziel te bevrijden? Als je nou van die tijd dat je een baby was en je zou 50 jaar, het kan niet, huilen. Tranen met tuit. Vanwege je ongeluk. En je zou dan sterven. En je zou bij God komen. En je zou zeggen, o God, ik ben zo verdrietig geweest. Want het was zo erg. Zou je dat dan bij God in kunnen leven? Zou nou een eikenboom der gerechtigheid, zou die kunnen zeggen, maar u weet wel 25 jaar geleden wat er gebeurd is. Dan ben ik afgesneden onder het recht en ik heb dit en ik heb dat geleerd. Zou die bij God in aanmerking komen? Ganselijk niet. Als u nou hier op aarde gewaardeerd was, als had je de hele wereld gewonnen, omdat er een bijzondere reuken van heiligheid van je uitging. En je sterft en je komt bij God, zou je dan bij God terecht kunnen? Ik heb het in de praktijk van het leven toch gezien, bij stervende mensen. Er blijft niks over. Niks. Totaal niets. Dan ligt de mens met de dood in zijn leden. Alles is voorbij. Praten, huilen, bidden. Alles is voorbij. De lust vergaat. Gans en al. Wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Zou je dan kunnen zeggen, ja, ik ben dominee geweest. Dat spuugt de Heer God op. Maar ik ben ouderling geweest. Dat maakt het alleen nog maar erger. Ja, maar ik ben goed voor mijn vrouw geweest. En ik heb ieder het zijn. Ik heb mijn geld niet allemaal verzopen. En ik heb dit en dat. Wat zal een mens geven tot lossing voor zijn ziel? Die prijs, dat rantsoen. Och, een mens wrikt zich in 1000 bochten om enigszins acceptabel te zijn voor God en voor het volk. Maar, ik zeg het in ernst, mensen, het zal ons niet baten. Het zal ons niet help, vergeefs. Het zijn naar de natuurlijke rijkdommen of de geestelijke rijkdommen. Vergeefs zullen we proberen het hoofd boven water te houden. Het zal niet gaan. Wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Zegt Petrus. Jij wil gloriëren. Maar waar moet jij, hoe moet het dan verder? Hoe moet het dan verder? Je hebt de goede belijdenis zelfs gedaan. En toch kun je zo niet zalig worden. Als dat gebeurt wat jij wil, wees u zelf genadig. Dan zal er niets van terechtkomen. Want wat moet je betalen, wat moet je geven om je ziel te verlossen? Of denk je dat het nou wel goed is? Als jij maar belijdenis gedaan hebt, als jij maar gedoopt bent, zou wij zeggen, en een avondmaal komt, denk je dat het dan wel goed is? Is dat de betaling voor de schuld?
Is dat het rantsoen om aan God te voldoen? Zeg nou eens, Petrus, wat moet je nou geven om echt waarlijk bevrijd te zijn, losgekocht?
Dit hele spraakgebruik in het schriftgedeelte doet ons denken aan een lang geleden geschiedenis. Je weet dat in de tiende plaag, eerst was het duisternis, en toen kwam dat oordeel van God over de allereerstgeborenen van Egypte. En die kinderen werden allemaal gedood. Eerstgeborenen, jongens. Dat was een verschrikkelijk oordeel. En niet omdat ze zoveel slechter waren. Helemaal niet. Die kinderen van die Israëlieten, die waren heus niet beter. Het waren allemaal ergens kinderen van Adam. Zonen van Adam. Maar die zonen in Egypte, die werden niet meer wakker. Mes. Hoe kwam het nou? Waarom ging die engel nou voorbij? Er was een losprijs. Een lossing. Een lossing, dat wil zeggen dat er iets anders voor in de plaats kwam. Een lam. Een lam. En dat lam, dat moesten ze slachten en eten. Nog niets van overblijven. En waar die engel des verderfs dat bloed zag. Want wat moet een mens geven tot lossing van zijn ziel? Waar hij dat bloed zag. Daar ging hij voorbij. Niet omdat ze beter waren, anders waren, alleen maar vanwege het bloed. Wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Een beetje bloed van een schaap? Eigenlijk niet. Maar het was de heenwijzing, de voorafbeelding. God zal zichzelf een losprijs voorzien. Die brengen wij niet aan, die brengen wij niet toe. God zal zich een losprijs voorzien. Als je dan in Exodus leest, in Exodus 3, daar lees je dat die vaders en zo, die moeten aan die kinderen vertellen wat er allemaal gebeurd is in Egypte. En daarom moeten al de eerstgeborenen van de zoontjes, die moeten gelost worden. En van de dieren ook. En als er nou, in Exodus 13 lees je dat, als er dan een ezel geboren werd, een mannelijk ezeltje, dan moest dat beest, dat kon ook gelost worden, niet met geld of zo, maar met een lam. Moest er een lam voor de Heere gebracht worden. En dan kon dat ezelsjong blijven leven. Maar als dat lam niet gebracht werd, dan moest hem de nek gebroken worden, want dan mocht hij niet blijven leven, die eerstgeboren. Dan heb je weer het idee van het lossen. Het lossen, het verlossen. Ja, dat is nou de theologie van het kruis. Van het kruis. Van het offer. Kijk, niemand heeft het recht op het leven. Zeker niet op het eeuwige leven. Wij hebben allemaal gezondigd en derven de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd door de verlossing
die in Christus Jezus is. Hij ziet de persoon des mensen niet aan. Maar hij ziet zijn lieve zoon aan, zijn Christus. Wat wou nou de theoloog van de glorie? Dit zal u niet geschieden. Wat willen wij, die alles op alles zetten om het hoofd boven water te houden en toch maar te blijven wat we onszelf graag denken te zijn? Wat willen wij? Ik weet wel, wij zijn geen middelaars en geen plaatsbekleders. Dat is de Heere Jezus Christus alleen. Maar omdat Hij het alleen is, geldt ook voor ons. Neem het kruis op. Je wil je tranen misschien opnemen. Je wil het kopen misschien met geld. Je wil van alles wil je opnemen om dat als het ware te dragen. En te zeggen, kijk. Ik ben dit, ik heb dat, ik heb gehuild, ik heb berouw, ik ben zondaar voor God geworden. Ik heb zus en zo, maar je kan er voor God niet mee bestaan. Daarom zegt de Heer Jezus, wat zal nou een mens geven tot lossing van zijn ziel? Neem je kruis op, iets wat je niet wil, want je wil met jezelf en met je eigen wil je bij God terechtkomen. Als een gearriveerd mens, een mens die glorieert. En dan zegt de Heer, nee. Daarin moet je nu jezelf verloochenen. En zo zal je jezelf verloochenen. Je moet je kruis opnemen. En dat betekent dat je erkent dat het een verloren situatie is met jou. Een verloren zaak. Je hoeft nog geen palmtak te nemen in. Dus je neemt je kruis op je. Dat betekent dat je eigenlijk een veroordeelde misdadiger bent. Dat betekent dat je het leven verbeurd hebt. Loop dan met dat alles achter mij aan en je zult zien, je zult het ervaren, je zult het waarachtig geloven dat ik aan dat vervloekte hout gehangen ben. Dat jij zou geloven dat dat kruis ook van jouw schouders af zal vallen. Die verloochening van die glorierende mens. Die verloochening van die hoge mens, van die bekeerde mens, neem je kruis op, volg mij maar. Want wat moet je geven? Dat kruis kun je ook niet geven wat je op je rug neemt. Ook dat niet. Nee, dat kun je ook niet als betaling zien. Dat kruis is juist de aanvaarding. Dat kruis wat op ons nemen moet, is juist de aanvaarding. Ik kan de prijs der zielen, dat rantsoen aan God niet voldoen. Ik liep met allerlei dingen op mijn rug en op mijn schouders. Ja, ik wandel in het licht en ik heb zoveel verbeelding. En ik vergeet. Ik ben een zondaar. Ik ben een mens die voor God niet kan bestaan. Aanvaard dat, zegt de Heer Jezus. Neem dat kruis maar op je. Ga zo die weg achter mij aan. Want je moet erachter komen dat God alleen de losprijs heeft betaald. En uitgedacht. Je kan alleen komen, Petrus, bij de Goddelijke Vader. Bedekt en bekleed met de gerechtigheid van Jezus Christus. Zo kun je alleen voor God bestaan en verschijnen in Sion zonder verschrikking. Anders niet. Anders krijg je het doodsbenauwd. Anders weet je geen raad. Of je blijft tot het laatst volhouden in de glorificatie van het vlees. Ik. Maar dan zal toch dat alles een eeuwige nacht baren. Mensen, hoe is het nou met ons? Hoe zijn nou de gangen van het leven? van ons leven. Je zult misschien sommige dingen herkennen, sommige niet. Heb je iets herkend? Je zegt, ja, dat ben ik hoor, dat gaat niet. Ik weet het steeds beter. De een wordt steeds zwaarder, de ander wordt steeds lichter, bij wijze van spreken. Maar je ziet iedere gang van een mens, zie je zo, zich afwikkelen. De ander wordt onverschilliger. Een derde, die wordt heel netjes op het paadje. Waar heb je nou ontdekt? Dat wij altijd precies andersom willen als dat God wil. En nou zijn er vele wegen in het leven die naar de dood neigen. Wegen waarop je God tegenkomt. Onrust. Onrust. Misschien wil je de haren bij te met wel uit je hoofd trekken dat je zegt. Schuldigingen. Waarom heb jij nou de weg, die weg verlaten van het kruis? Nou, maar dat heb ik niet voor. Nee, zo is het echt waar. Want ik heb een weg die mij recht schijnt, maar het einde van die is een pad des doods. Toe, in Gods naam mogen we elkaar dat toch vragen. Hoe gaat het nou? Wat moet je nou geven als lossing voor je ziel? Voor je leven? Misschien zit alles al in de kreukels, hè? Zodat je wilt misschien niet weten dat je de schijn nog ophoudt, maar dat je in werkelijkheid al zit te beven en dat je heel goed weet, het gaat niet goed. Het gaat niet goed. Want als de Heer Jezus zegt, Satan, dan ben ik zo, dat ik denk, nou, als hij zo over me denkt, dan zijn we ook nog van nature. En dan in plaats van achter hem te komen, gaan we nog harder vooruit lopen. Hoe is het nou in ons leven? Leren we nou iets van de praktijk achter hem aan? Daar gaat die koning die zich tot in de dood toe heeft vernederd. Dat is nou nodig. Niet nogmaals dat wij met onze nederigheid of wat ook. Nee, ganselijk niet. Daar is niks mee te bereiken. Maar wel wil hij ons die nederigheid leren. Dat we onze handen thuis houden. Dat we onze handen thuis houden. En dat is ophouden met zelf te doen. En van alles en nog wat aan te dragen. Waar hij toch niet tevreden mee is. God geeft het ons. Dat we in het strenge oordeel Gods. En wanneer ons geweten ons beschuldigt. Dat we met eerbied mogen zeggen. Och, eeuwige Vader. Of. Rechtvaardige Vader, ik heb niks, alles verknoeid en verzondigd. Ik kan uw kind niet zijn. Maar aanschouw toch uw eigen kind, die toch gehangen heeft aan het vervloekte hout. Ik weet niet anders te noemen dan dat alleen. Niet anders u voor te leggen dan dat alleen, het lam dat geslacht is. En je kunt ervan verzekerd zijn dat God hoort. Hij heeft in hemzelf gezegd, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in welk ik al mijn welbehagen heb, hoort hem. Zo zal hij ook u doen ervaren. Hoe arm en naakt ge ook zijt in uzelf. Ja, uzelf als een Satanas ziet. Hij zal u doen ervaren. Hier is de prijs. De losse prijs. Waarmee gij bedekt zijt voor eeuwig. Amen.